Welkom bij Intensief de podcast, de Nederlandse IC-podcast voor iedereen met affiniteit voor de intensive care of de acute zorg. Mijn naam is Nathan en ik hoop dat ik je vandaag iets nieuws kan leren en we samen de patiëntenzorg kunnen verbeteren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Intensief de podcast. Ik ga deze aflevering beginnen met een kleine mededeling. Ik heb een aantal weken geleden ook al op Instagram geplaatst dat ik helaas voorlopig even ga stoppen met de podcast. Ik ga verhuizen naar Zwitserland om daar op een intensive care te werken. Dus dat betekent voor nu eventjes het einde van de podcast. Ik weet nog niet precies hoe het in de toekomst eruit gaat zien. Ik zal in ieder geval geen aflevering in het Duits gaan doen. Ik denk dat ze wel in het Nederlands blijven. Maar de eerste maanden ga ik daarin werken en eventjes wennen aan alles. En daarna, ja, misschien zal ik dan af en toe weer eens een aflevering maken. Maar je kunt altijd oude afleveringen terugluisteren. En gelukkig heb ik vandaag hier nog een fantastische gast zitten voor de voorlopige laatste aflevering. Ik zit hier met Jeroen van Eijk. Jeroen, welkom.
Dankjewel, Nathan. Wat mooi dat ik in je voorlopig laatste podcast opvoeding mag maken.
Ja, zeker. Zou je jezelf kort kunnen voorstellen en misschien het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben ook kort kunnen introduceren?
Ja, ik ben Jeroen van Eijk, AIOS anesthesie en op dit moment werkzaam op de IC. En daar heb ik laatst een praatje gehouden over antibiotica waar jij aangesloten hebt. Ik ben een beetje hobby-microbioloog, maar geen formele microbioloog. En toch gaan wij het hebben over antibiotica.
Heel leuk. Zou je wat kunnen vertellen? Waarom vind je antibiotica zo leuk? Waarom ben jij hobby-microbioloog?
Voor mij is antibiotica was ooit een van de dingen die dokters voorschreven. Dus dat vond ik, dat spreekt tot de verbeelding. En ik denk dat we... Het is een van de medicamenten die we het meest voorschrijven. En toch weten we er vaak het minste van. Als we kijken naar inotropie of vasopressoren, dan kunnen we precies noemen op welke receptor ze werken. Maar van antibiotica weten we dat eigenlijk vaak niet zo. En dat is allemaal een beetje een mysterie. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. En ik heb tijdens mijn studie daar ooit wat extra vakken in gevolgd. En zelfs hier een summer school over infectieziekten. Dus ik vrees dat dit een beetje een uit de hand gelopen hobby is.
Ja, heel handig op de IC. In ieder geval dat je deze expertise bij je hebt. Ik dacht, laten we vandaag aan de hand van een casus, om het een beetje tastbaar te maken, heeft antibiotica zelf altijd een best wel ingewikkeld onderwerp met al die gram-positieven en die kokken en die staven en gisten en nou ja, wat dan ook. Dus ik dacht, aan de hand van een casus wordt het misschien wat praktischer, wat tastbaarder, ook voor de luisteraars. Ik wil dan een casus introduceren van een 53-jarige mevrouw die zich op de SCH presenteert. Die heeft sinds 3 dagen een productieve hoest. Zij heeft koorts en ze heeft dyspneus. Zij komt van huis, is met de ambulance naar de SCH gebracht. En op de SCH is zij zo respiratoire insufficiënt dat zij daar al wordt geïntubeerd. En ze wordt direct naar de IC gebracht. Zij heeft in de voorgeschiedenis hypertensie en chronische nierinsufficiëntie. En ze is wat aan de zware kant. Dat is eigenlijk de allereerste vraag. Welke antibiotica geven we aan deze patiënt? Heb je hiervoor genoeg informatie? Of,
En nee. Wat we vaak doen is dat we empirisch beginnen. Dus ik denk in dit geval wat heel belangrijk is voordat we antibiotica geven, is dat we bloedkweken afnemen. Ik denk wat we in de praktijk ook zullen doen is antigeen snel testen. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld een pneumokokken of een legionella kunnen we al aantonen. Dat geeft ons al iets meer richting. Maar in de praktijk zullen we breed beginnen en dan daarna afschalen. En hoe doe je dat dan? In Nederland hebben we SWAP. En SWAP is de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, geloof ik uit mijn hoofd. Mm-hmm. En die denken hierover na, zodat we dat niet zelf ter plekke hoeven doen. En eigenlijk als je kijkt naar die richtlijnen, die kan je online vinden. Dat begint altijd met wat zijn er vermoedelijke verwekkers. En als je het hebt over een pneumonie, dan weet je ongeveer bij een derde komt daar niet uiteindelijk iets uit. Bij een derde is dat viraal en een derde is bacterieel. En van de bacteriële infecties heb je een idee wat de meest voorkomende zijn. Ja, en dan moet je op een gegeven moment allemaal moeilijke beestjes gaan noemen. Ik denk de meest voorkomende by far is Streptococcus pneumoniae, dus een streptococcus-pneumonie. En die, dat is een typische, dus dan maak je weer verder een onderscheid in twee groepen, namelijk de typische en de atypische pneumonieën. En die typische pneumonie, dat is de Streptococcus pneumoniae, dus de Moraxella catarrhalis en de Haemophilus influenza. Nou, we hebben alweer een paar moeilijke namen uitgegooid. En dat zijn eigenlijk allemaal bacteriën die leven in onze keel. Dus we hebben in onze maag-darm-tractus hebben we allemaal bacteriën leven. Dat is ook hartstikke goed, die doen daar goed werk. Maar die kunnen af en toe een infectie veroorzaken. Ja, en deze drie zijn eigenlijk de drie die zorgen voor een otitis, pneumonieën. En dat zijn gewoon gekende verwekkers. Dus als jij bij de huisarts antibiotica krijgt voor een pneumonie, dan in principe is het eerste wat ze geven is amoxicilline, want dat dekt deze beestjes. Mm-hmm. Maar op het moment dat iemand op de intensive care opgenomen moet worden, dan zeg je, nou wordt het wel een beetje tricky. En dan moet je ook gaan denken aan de atypische pneumonieën. En ik denk de allerbelangrijkste die we in die groep hebben is de Legionella. En die dek je niet. Dus de amoxicilline is in de penicilline groep. Nou, verwant aan die penicillines is ceftriaxon. Daar kunnen we misschien later nog wel over hebben. Dat geef je sowieso. Mm-hmm. En dan geef je er ciprofloxacine bij om de atypische verwerkers te dekken. Ja. Vooral Legionella, maar ook Mycoplasma pneumoniae en nog wel beestjes.
Oké. Okay. Duidelijk verhaal. Dus heel even samenvattend. We geven dan bij een community-acquired pneumonie vaak standaard cipro en ceftriaxon.
Exact.
Oké. Okay. En onder welke klasse antibiotica valt? Of zeg jij, vergeet die klasse, dat maakt het alleen maar ingewikkeld?
Ja, dat is een beetje een gewetensvraag. Mm-hmm. Ik vind dat heel erg leuk. Maar de ceft... Dus wat we veel doen is... Dus penicillines en cephalosporines mm-hmm. Zijn eigenlijk allebei producten die door gisten uitgescheiden worden en die bacteriën remmen. Hè? Dat zijn antibiotica. En in de groep penicillines heb je amoxicilline, clavulaanzuur, augmentin, je hebt amoxicilline, je hebt penicilline. Die werken allemaal op de celwand. En die cephalosporines zijn eigenlijk heel nauw verwant aan die penicillines. En die werken ook op de celwand, werken op hetzelfde molecuul eigenlijk. Dus die zitten, als je het hebt over groepen, dat zijn twee groepen antibiotica. Mm-hmm. En ik denk een andere groep die we heel veel gebruiken zijn de fluoroquinolones. En dat is waar ciprofloxacine onderdeel van maakt. En die werken net iets anders. Die werken op het DNA van de bacterie. En dan is de vraag een beetje, moet je dat allemaal weten of niet? Weet niet, je kan ook zeggen, noradrenaline knijpt op de vaten. Moet je dan weten waar het precies op werkt? Ja, ik vind het leuk en ik vind het zinvol, maar het maakt het wel weer moeilijker. En het is al moeilijk, dus ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik hou het heel simpel. Mm-hmm. En ik weet dat onze opleider zegt, je moet weten wat je niet dekt met de standaard antibiotica en wat je daarvoor moet geven. Je moet het niet zo moeilijk maken dat je allemaal op celniveau of op molecuulniveau de aangrijpingspunten van de antibiotica gaat leren.
Ja. En geven we wel eens twee antibiotica's uit dezelfde klasse aan één patiënt? Of is dat heel zeldzaam?
Ja, dat is zeldzaam. Er zijn, maar goed, dan wordt het wel heel complex. Er zijn wat enterokokken die... net twee verschillende penicilline binding proteins hebben. En dat is waar de penicillines en de cephalosporines op werken. En ik geloof dat de microbiologen daar nog wel eens voor adviseren om en een cephalosporine en een penicilline te geven, die op hetzelfde molecuul werken. Mm-hmm. Maar dat is echt de uitzondering.
Ja, oké. Okay. Duidelijk. We gaan door met de casus. We hebben deze vrouw dan cipro gegeven en ceftriaxon. Nu wordt ze helaas wat zieker nog. Ze is duidelijk in een septische shock. Dus dit is 2 dagen na binnenkomst op de IC. Ze heeft inmiddels een lactaat van 9. Nou, er wordt een CT-scan gemaakt om te kijken hoe de longen eruit zien, maar ook hoe de buik eruit ziet. Mevrouw heeft ook al een aantal dagen helemaal geen ontlasting gehad. En op de CT-scan is tekenen te zien van darmischemie. En de chirurg die besluit om te gaan opereren. Dus mevrouw wordt naar elkaar gebracht voor een laparotomie. Nou, dan is mijn eerste vraag. wat gebeurt er voor zo'n OK met het antibiotisch beleid? Want ik weet dat jullie op OK ook vaak bepaalde antibiotica geven. Mm-hmm. En wat gebeurt er als die mevrouw terugkomt op de IC met haar antibiotisch beleid?
Ja, dus wat we doen is op OK, even los van deze casus, waar je bang voor bent, is surgical site infection. Dus dat de operatiewonden, dat daar bacteriën in gaan groeien. Ik kan je voorstellen dat dat niet helemaal de bedoeling is. Dus wat we vaak op OK geven is cefazoline. Dat is een cefalosporine. Mm-hmm. En die dekt heel veel gram-positieve. Waarom geven we dat? Uiteindelijk komt het allemaal neer op wat leeft er ergens? Welke beestjes wonen waar? En op de huid heb je heel veel staphylococcus zitten. En die dek je daar heel mooi mee. Dus als je een huid opensnijdt, je hebt het natuurlijk gedesinfecteerd, maar dan nog heb je een risico op wondinfectie. Op deze manier probeer je dat te voorkomen. En ik denk, afhankelijk van waar je opereert, geef je er andere middelen bij. In de darm zitten heel veel anaeroben. Nou, wat zijn anaeroben? Dat zijn bacteriën die voor hun metabolisme geen zuurstof gebruiken. Sterker nog, zuurstof ook niet zo lekker vinden. Dat is er niet in de darm, bijna niet zuurstof. Dus daarom zitten ze daar en niet in de longen, waar wel veel zuurstof is. En die anaeroben, als je een darm doorsnijdt, of de darm is ischemisch in dit geval, die kunnen floreren, want die kunnen naar buiten en die gaan dan op een gegeven moment een beetje chillen in die buik, mm-hmm, en zich vermenigvuldigen. En daarom geef je metronidazol bij. En metronidazol is een middel dat heel goed tegen anaeroben werkt. Dus in dit geval zou je metronidazol bijgeven. En dan is de vraag een beetje, geef deze patiënt al ceftriaxon? Wat de toegevoegde waarde is van cefazoline. Ik denk dat pragmatisch heel veel mensen op elkaar toch cefazoline zullen geven. Misschien ook niet. Maar er zit wat overlap in het spectrum. Maar ik denk dat we pragmatisch ook metronidazol bij moeten starten. Ja. Dan kom je dus uit op ceftriaxon, cipro en metronidazol. We zijn nu 2 dagen na de opname, dus wellicht dat er al wat eerste bloedkweken bekend worden. En dat we op basis daarvan, want dat is natuurlijk de essentie, is je begint empirisch. Op basis van wat je weet wat de meest vermoedelijke verwekkers zijn. Maar je probeert daar rationeel mee om te gaan en zo snel mogelijk als kan dat af te schalen naar wat minder breed. Want dat is de essentie nu. Je bent heel breed begonnen en je dekt bijna alles. Dat heeft ook weer nadelen.
Zoals?
Twee dingen eigenlijk. Je hebt onder antibiotica druk kan je resistentie ontwikkelen. En je legt ook een stukje van de normale darmflora om. En dan kunnen andere beestjes daar weer in groeien. Op het moment dat iemand Clostridium noemt op de IC, dan schieten we natuurlijk allemaal in de paniek. Clostridium is iets wat je uitlokt door heel veel antibiotica te geven.
Ja. Vind jij dat we in deze tijd, of misschien wel in Nederland, te veel antibiotica aan onze IC-patiënten geven? Of zijn er landen waar daar wel heel duidelijk te veel antibiotica worden gegeven?
Ik denk in Nederland zijn we in Europa een beetje de braafste jongetje van de klas. Misschien op Scandinavië na. Maar zijn we heel zuinig met antibiotica gebruik. Wat je ziet in andere landen is het veel gebruikelijker om op het moment dat je maar een beetje klachten hebt naar de huisarts te gaan, dan krijg je antibiotica. Want je moet toch iets geven. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is, of vaak niet nodig is. En wat je dan krijgt is antibiotica druk. En onder antibiotica druk ga je mutaties krijgen. En wat je dus ziet in bijvoorbeeld Griekenland en Italië, is dat er hele hoge resistenties zijn. Dus als je daar, je hebt de ECDC, dus de European Center for Disease Control, een beetje de Amerikaanse tegenhangers, de CDC, die kent mm-hmm. iedereen wel. We hebben er ook een in Europa en die heeft hele mooie kaartjes. En dan kan je aanklikken per land, per jaar, wat bijvoorbeeld van de Klebsiella pneumoniae isolaten, hoeveel procent resistent is tegen carbapenems, wat een beetje ons laatste redmiddel ongeveer is. Als dat 70% of 60% is, want dat soort getallen heb je dan over, dan gaat er iets niet helemaal goed. En hoe komt dat? Omdat je te veel antibiotica geeft. En in Nederland hebben we dat niet, want in Nederland is antibiotica resistentie voor in ieder geval meerdere antibiotica, of onze last resort antibiotica, is eigenlijk vrij zeldzaam. Mm. En vandaar ook dat als mensen bijvoorbeeld uit een ziekenhuis uit Marokko komen, dat ze sneller in MRSA-isolatie gaan.
Ja. Is het een idee om daar ook al kort op in te gaan? Wat is zo'n MRSA? Of wat voor resistente beesten zien wij vaak hier op de IC?
Hey, dus je hebt die MRSA's, die zijn vervelend. Maar we hebben eigenlijk, zie je, dus vroeger waren MRSA's, waren we heel bang voor. Daar hebben we een aantal alternatieven. Want je kan vancomycine geven of daptomycine, geven hier niet zoveel, maar dat kan ook nog. Linezolid, je hebt een aantal opties daarvoor. Wat je tegenwoordig ziet, en dat is veel vervelender, zijn gram-negatieve staven die multidrug resistant worden. Mm-hmm. En dan kom je op de andere mooie afkorting, de BRMO's, de bijzonder resistente micro-organismen. En er zijn er een paar van. Die hebben allemaal mooie afkortingen. Dus je hebt de VRE, dus dat is de vancomycine-resistente enterokok. Daar heb je nog wat andere. Die hebben allemaal naampjes. En dat zijn een beetje de soorten die je vaak in Griekenland tegenkomt. Of bijvoorbeeld in India, waar daar ook heel veel antibiotica druk is.
Dus de BRMO is eigenlijk een soort overkoepelende term?
Ja.
Maar dat zegt nog niet precies welk beest iemand heeft?
Nee. Okay. Alleen maar dat hij wel wat antibiotica lust.
Ja, ja. En welke antibiotica's kan bij een MRSA... Is dat niet effectief? Zijn dat een paar bekende die wij geven?
Ja, dus wat we normaal doen voor een Staphylococcus aureus is dat we flucloxacilline geven. Dat is eigenlijk een nauw spectrum penicilline. Dus wat er gebeurd is we hebben ooit penicilline uitgevonden. En dat werkte hartstikke goed. En toen gingen we dat massaal voorschrijven. En dat was heel fijn, want voordat... Alexander Fleming heeft hier ooit de Nobelprijs mee gewonnen. Dat is een man, een Schotse arts, die... ging op vakantie en hij kwam terug en hij zag op zijn petrischaaltje, wat hij vergeten was in de incubator te plaatsen, zag hij schimmel groeien. Maar daaromheen zag hij dat eigenlijk de bacteriën niet meer groeiden. Dus er was een cirkel omheen waar geen bacteriën groeiden. En toen dacht hij, hey, dat is interessant, daar kan ik wat mee. Nou, en dan ergens in het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn ze erachter gekomen hoe ze die penicilline konden produceren. En die penicilline komt van een schimmel, dus dat is de Penicillium notatum. En die schimmel die produceert dat stofje en bacteriën groeien daar niet in. En toen dacht ik, dat is wel interessant. Toen zijn ze dat massaal gaan geven en dat werkte hartstikke goed. Want eigenlijk daarvoor, wat we tegenwoordig hebben, chemo, we hebben harttransplantaties. Dat was allemaal niet mogelijk geweest als we geen antibiotica hadden gehad. Dus ik denk dat, het is een beetje arbitrair, maar dit is misschien wel de grootste uitvinding van de 20e eeuw geweest, antibiotica. En tot toen gingen mensen voornamelijk dood aan infecties. Dus nu heb je een pneumonie, je krijgt bij de huisarts wat amoxicilline en dan doe je het weer. Vroeger was de kans reëel dat je daaraan overleed. Dus dat penicilline gingen we heel veel voorschrijven. En dan krijg je dus weer die antibiotica druk. En dan denk ik op een gegeven moment bacteriën, we evolueren en dat... Dat molecuul waar dat op werkt, dat hebben we voor het gemak maar penicilline binding protein genoemd. Dat ging een beetje muteren. En penicilline werkte niet meer. Toen dachten wij, we zijn ook wel slim. Dus we hebben dat penicilline hebben wat aangepast. En ik denk, er is een soort van super penicilline. Dat noemden we vroeger meticilline, of dat was meticilline. Tegenwoordig is het is Fluclox. Fluclox-acilline is eigenlijk wat we daarvoor hebben. Dus we hebben dat aangepast en dat werkte weer. Maar dan zie je dat die bacteriën weer muteren en dat eigenlijk die penicillines niet meer werken. En dan krijg je dus methicilline-resistente Staphylococcus aureus. En dan is het alternatief wat je kan geven is vancomycine. Dat werkt net wat anders, wel op dezelfde celwand. Maar dat is dan een alternatief wat je hebt.
Ja, oké, en duidelijk. Ja. Ik denk, we kunnen denk ik nog veel verder gaan. Maar ik denk, laten we heel even inderdaad teruggaan naar de casus. En dan komen er vast nog wel wat vragen die ik zo meteen, nog heb. Deze patiënt heeft dus een laparotomie gekregen. We zijn inmiddels alweer 2 dagen verder. Dus ze ligt nu 4 dagen op de intensive care. En ze blijft eigenlijk koorts houden. Lactaat is wel wat gedaald na de laparotomie. Maar de arts wil graag dat er nog een set bloedkweken worden afgenomen. Nou, dan is de vraag die bij veel verpleegkundigen vaak is: waarom moeten we nou weer 3 sets bloedkweken afnemen? Is 1 niet gewoon genoeg? En hoe moeten we die precies afnemen? Hoe voorkomen we contaminatie? Hoe zien we contaminatie? Etcetera. Dus is dat iets waar je wat over zou kunnen vertellen?
Ja, was lastig. Ik moet heel eerlijk zeggen, we doen vaak inderdaad 3 sets. Mm-hmm. Soms ook wel weer 2. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar dat vandaan komt. Wat ik wel weet is er, want ik heb dat wel eens opgezocht, er is wat literatuur over dat als je, want we nemen 10 milliliter af in een aerobe bloedkweek en 10 milliliter in een anaerobe bloedkweek. En dan kunnen we kijken welke bacteriën, het idee is dat je bij koorts, dat je een bacteremie hebt. En dan nemen we de bloedkweek af, want we willen weten wat zwerft er nou in het lichaam rond en kunnen we nou gericht onze antibiotica therapie versmallen of is het iets wat we niet dekken? De vraag is dan, hoe vang je optimaal de beestjes die in dat bloed rondzwerven? En volgens mij is er wel wat suggestie dat je eigenlijk 30 milliliter bloedkweken moet afnemen, omdat je dan meer vangt. Wij doen vaak 20. Nou, misschien dat je met die 3 bloedkweken dan op 30 komt, dat de kans wat groter is. Mm-hmm. Hoe doe je dat netjes? Eigenlijk door heel goed te desinfecteren. En zo steriel mogelijk een venapunctie te doen. Ja. Dan hoop je daar wat te vangen. Ik denk een andere reden waarom we bloedkweken doen is omdat we... wat we ook willen onderscheiden is lijninfecties. Dus als je uit de lijn alleen maar bloedkweken haalt... dan is de vraag een beetje, kijk ik nou tegen een bacteriemie aan of kijk ik tegen een lijn aan waar gewoon wat beestjes op groeien? En om dat onderscheid te maken, moet je eigenlijk perifeer prikken. En dan kan je zeggen, als ik nou 2 flesjes van de lijn, dus je neemt 4 flesjes in totaal af, dan misschien zelfs 6. Als ik nou 4 flesjes uit de lijn allemaal positieve kweken heb, met een beetje dat past bij een lijninfectie en uit de perifere punctie niet... Ja, dan wordt het verhaal wel suggestief voor een lijninfectie. Mm-hmm. En op het moment dat er uit de perifere bloedkweek wat komt... wat misschien ook meer past bij een infectie. Deze dame heeft een buikprobleem en daar komen beesten uit... die niet op de lijn zitten normaal, maar wel in een buik. Ja, dan zou je zeggen dat zal wel geen lijninfectie zijn.
Ja, duidelijk. Dan... zijn die bloedkweken op een gegeven moment bekend geworden. Gelukkig gaat dat in de podcastwereld heel snel. En daar komen grampositieve kokken uit. Wat doe je met deze informatie? Je hebt net al wat verteld inderdaad... hoe je dan een lijninfect kan onderscheiden van een bacteriemie. Maar hoe kunnen we het nou onderscheiden van een contaminatie? Zou je daar wat over kunnen vertellen?
Ja, dat is op elke... middagbespreking met het volledige team en een microbioloog altijd een discussie. Ik denk, er zijn een paar dingen waar je naar kijkt. Als je kijkt naar welk beestje eruit komt. En we weten dat op de huid zitten al die staphylokokken. Nou, en die kunnen op een gegeven moment zo'n lijn inkruipen. Wat het probleem is met lijnen is dat we allerlei dingen over zo'n lijn geven. Dus er zijn heel veel manipulaties. En dat daar een keer een bacterie mee naar binnen kruipt, die kans is niet ondenkbaar. Dus als je uit je bloedkweken grampositieve kokken, want dat zijn die staphylokokken, krijgt... dan kan je denken dat is een lijninfectie. Want bijvoorbeeld een aureus kan op die lijn zitten. Maar het kan ook prima van de huid afkomstig zijn. Dus waar je naar kijkt is, denk ik, hoe ziet die lijn eruit? Is die helemaal rood of niet? Hoe lang zit die lijn erin? Want eigenlijk... misschien is dat mijn gevoel, maar meestal zie je dat niet 1-2 dagen nadat een lijn erin zit. Maar als die lijn er 10 dagen in zit, dan ga je zeggen, dat maakt het al wat meer verdacht. En het maakt uit uit hoeveel flesjes komt het. Dus als je, en dat is typisch, uit 1 van de 4 komen wat gewoon positieve kokken. En dat blijkt dan een Staphylococcus hominis te zijn. Dat is iets wat op die huid leeft, uit 1 van de 4 flesjes. Ja, dan zul je vaak de microbioloog op zien schrijven, vermoedelijk contaminatie. Ja. En als het 4 uit 4 wordt en het is een aureus, dan zou het zomaar wel eens kunnen zijn dat het wel een lijninfect is.
Ja, duidelijk.
En ik denk bij twijfel, zeker bij hele zieke patiënten, moet je de lijn wisselen.
Ja, oké. Okay. Wat verandert er aan de antibiotica-dekking als je dus weet dat er sprake is van een lijneffecten zijn. Dus 4 uit de 4 bloed kweken. Ja. Staph aureus bijvoorbeeld gevonden. Of laten we zeggen, nog niet gedetermineerde gram-positieve kokken. Wat verandert er dan?
Nou, de behandeling voor lijninfectie is lijnwisselen. Mm-hmm. Dat doen we soms met een gram vancomycine. Met het idee dat wat er rondzwerft, dat we dat in ieder geval pakken op het moment dat er een nieuwe lijn ingaat. Ik weet niet wat de evidence daarvoor is, maar in de praktijk gebeurt dat in ieder geval bij ons op de IC. Ik denk het lastige is een beetje, je moet gaan kijken naar de patiënt en of er bijvoorbeeld kunststofmateriaal in situ zit. Dus als de patiënt is met een kunstklep of met een prothese, dan ben je wat huiveriger. En dan zou je de microbioloog kunnen vragen of kunnen overwegen om toch vancomycine pragmatisch te starten. Daar is denk ik geen goed of fout antwoord. Maar ik denk dat we dan met kunstkleppen wat defensiever zijn dan als het iemand is die dat niet heeft. En dan zeggen we, we wisselen de lijn en dan kijken we wel even hoe het gaat.
Ja. Want inmiddels heeft dus deze patiënt ceftriaxon, cipro en metronidazol. Wat dekt vancomycine dan wat nog niet is gedekt door deze drie?
Ja, dus er zijn twee dingen, denk ik, specifiek bij deze patiënt waar je rekening mee moet houden. Je aureus wordt wel gedekt door ceftriaxon, maar dat moet je dan eigenlijk in dubbele doses geven. Maar heel veel, dus het grote onderscheid, de staphylococcus wordt gemaakt tussen de aureus en de coagulase negatieve staphylococcus. En dat testje is, je hebt wat gram positieve kokken in tros, daar gooi je coagulase bij en dan kan je dat onderscheid maken, want die aureus heeft wel coagulase en die andere niet. En zo kan je heel makkelijk een aureus eruit halen. Mm-hmm. Het vervelende is dat die coagulase negatieve staphylococcus, die zijn niet altijd ceftriaxon of fluclox gevoelig. Dus die, sterker nog, zijn vaak niet fluclox gevoelig. Dus daar
is het dan hetzelfde als resistent dat ze daarvoor zijn? Of is dat weer iets anders?
Okay. Ja. Ja. Dus dan moet je vancomycine geven, want dat werkt daar wel tegen. En wat je ook hebt is je krijgt selectie onder antibiotica. Dus als je een buikprobleem hebt en je dekt met ceftriaxon dek je een heleboel. Met cipro dek je een heleboel gram-negatieve, want dan geef je dat erbij. Met metronidazol dek je anaerobe. En dan zijn er eigenlijk nog twee dingen die in die buik niet helemaal gedekt zijn. En die in principe niet heel pathogeen zijn. Maar als er niks anders is en ze zitten in die buik, dan kunnen ze op een gegeven moment wel problemen veroorzaken. En dat zijn enterokokken. En dan hebben we twee soorten. Dan hebben we de fecalis en de faecium. En die fecalis is over het algemeen best wel gevoelig. Dus die lust wel ceftriaxon. En die kan je ook met amoxicilline behandelen. Nou, daar hadden we het net al een klein beetje over. Maar er is een andere enterokok. En dat is enterococcus faecium. En die is over het algemeen resistent tegen ceftriaxon en amoxicilline. Dus daar moet je vancomycine voor geven. Mm. Dus dat is iets wat je niet dekt. En die CNS'en, daar moet je met je rekening mee houden. En als je dat dan weer geeft, dan is uiteindelijk wat je nog uit kan selecteren zijn dan weer gisten. Maar goed, dat is weer een ander hoofdstuk waar we over moeten beginnen.
Ja. Hebben die CNS'en, dat is dus de coagulase negatieve
staphylococcus, ja.
Oké, duidelijk. Ja. Precies. Dus als die enterokokken dan ook nog eens resistent zijn voor vanco, dan hebben we te maken met die VRE. Hè?
Ja,
die,
waar dan heb je
iedereen
VRE,
bang voor is.
Ja, en dan moet hij in isolatie en dan daar worden we wel een beetje vervelend van.
Ja, ja.
Dat is een voorbeeld van een BRMO.
Duidelijk, oké.
Maar ik denk het wordt op een gegeven moment een beetje lastig. Je dekt een heleboel met ceftriaxon. Met cipro dek je een boel gram negatieve erbij. Anaerobe pak je met metronidazol. En dan, wat heb je dan nog niet? Ja, dat zijn dan de CNS'en. Mm-hmm. En de enterokokken, vooral de faecium. Nou, die dek je dan met vanco. Dan heb je toch wel bijna alles in het spectrum heb je te pakken.
De hele dierentuin onder controle.
Precies.
Ja. Dan hebben we aan het begin van de opname natuurlijk ook SDD kweken afgenomen.
Ja.
Het blijkt dat daar een ESBL uit de rectumkweek komt. Zou je kort kunnen toelichten ten eerste, wat is STD?
Ja, STD is selectieve darmdecontaminatie. En dat is eigenlijk wat het idee is, is dat we op de IC, we weten dat als je mensen intubeert, dus de vraag waarvoor doe je dat? Eigenlijk is aangetoond dat de mortaliteit naar beneden gaat, dat het aantal pneumonieën aan de beademing naar beneden gaat, dat op het moment dat mensen, nou, hè, zoals deze patiënt, toch darmischemie krijgen, dat die infecties minder ernstig worden. En dat is een beetje tegenstrijdig, doordat je deze antibiotica geeft, het totale antibiotica gebruik naar beneden gaat. Oh. Het lastige is een beetje dat antibiotica, je kan het antibiotica beleid dat we in Nederland hebben, niet overal ter wereld exporteren. We hadden het net al over Griekenland. Als die beesten zo resistent zijn, ja, dan kan je wel iets geven wat niet, wat niet werkt. Daar schiet je natuurlijk niet zo heel veel mee op. Dus in Nederland is aangetoond dat dit zin heeft. In de context van het buitenland staat het nog een beetje ter discussie. Ik geloof dat er in Australië weer een grote trial afgelopen jaar gepubliceerd is. En ik moet zeggen dat ik me de statistiek niet helemaal in verdiept heb. Maar volgens mij was dat dan niet significant, maar wel met een... Ja, dat de effect estimate zou wel ergens kunnen zitten.
Ja, nou, volgens mij was de RCT was niet significant. En de systematic review hadden ze een Bayesiaanse analyse gemaakt.
Ja. Ja, het was weer erg... gaat mij boven de pet. Ja,
gecompliceerd was het weer.
Ja. Maar goed, dus het is niet onomstreden. Maar in een Nederlandse context is er voldoende evidence om te zeggen dat we dit moeten doen, omdat het levens redt.
Ja.
En wat doen we dan? Je kan twee dingen doen. Dus je kan STD doen en je kan SOD doen. En bij de een geef je STD geef je dus ook systemische antibiotica. Bij ons dan geef je 4 dagen zo'n cefalosporine, waar we het al eerder over hadden. En als je dan nog complexer maakt van de derde generatie, nou, wat zit daar dan in? Dat is bijvoorbeeld Cefotax of Ceftriaxon. In ons ziekenhuis geven we Cefotaxim. Dat geef je 4 dagen. En het idee is dat je de longen en de darmen al een beetje schoonveegt van bacteriën die op dat moment geen problemen geven, maar wel opportunisten zijn en wel problemen kunnen geven. En daarbij geef je dan, dat hoef ik jou niet uit te leggen, maar een heleboel pasta's.
En suspensies.
En suspensies.
Ja.
En wat zit daar nou in? Daar zitten eigenlijk wat oude antibiotica in. Dus colistine zit erin. Ontgaat me even de ander, dus nystatine en dan zit er nog eentje in. En wat doe je daarmee? Die antibiotica die worden niet, of bijna niet helemaal waar, door het lichaam opgenomen. En die eradiceren eigenlijk die darm voor een groot deel van pathogenen. Opportunisten moet ik zeggen. Dat is het idee daarachter. En het idee is dan ook dat we daar tegelijkertijd surveillance kweken bij doen. Dus we nemen kweken af. En je kan je bijvoorbeeld voorstellen als we iemand opnemen en we geven die ceftriaxon. En we vinden uit de kweken een ESBL, waar het net over had. En die patiënt wordt zieker, dan kan je zeggen, misschien moeten we die behandelen. En het idee is ook dat je die in de eerste week, doe daar geloof ik nog niet zoveel mee, maar als in de tweede week als die niet verdwijnt uit de STD kweken, dan moet je gaan nadenken over hoe daar wel voor kan zorgen.
Ja. Ik vind dat lastig te begrijpen hoe we nou weten of zo'n ESBL pathogeen is, of sowieso wat we vinden uit de STD-kweek, of dat schadelijk is voor de patiënt.
Ja, nou misschien, we hadden het net even over, maar ik weet niet of we het helemaal goed hebben uitgelegd. Dus wat is een ESBL? Dus een ESBL is een extended spectrum beta-lactamase. Dat is weer een hele mond vol moeilijke termen. Beta-lactam antibiotica hebben een bepaalde ring en die zijn allemaal afkomstig van penicilline. Dus dat zijn de penicillines, dat zijn de cefalosporines. En die hebben die beta-lactamring. En die bacteriën, die evolueren op een gegeven moment zo dat ze die beta-lactamring kapot gaan knippen. En dat doen ze met een enzym. Die enzymen die noemen we allemaal azen aan de achterkant. Dus je krijgt beta-lactamase. Dus die knippen die ringen kapot. En dat is natuurlijk niet zo fijn, want dat is voor de bacteriën goed, maar voor de patiënt niet. En als ze de basic antibiotica als amoxicilline kapot knippen. Dat vinden we nog niet zo erg. Maar als dat dan erger wordt, dan noemen we het dat is wel heel veel, noemen we het extended. Dus extended spectrum, beta-lactamase, knippen een heleboel van die beta-lactams kapot. En dat betekent dat je die antibiotica niet meer kan gebruiken. Dan is de vraag een beetje, wat zijn de alternatieven? Als je gram-negatieve bacteriën hebt, die willen nog wel eens deze ESBL's bij zich hebben, dan kan je daar ciprofloxacine voor geven. Want dat werkt niet op die beta-lactam, of met een beta-lactam, op die celwand, maar dat werkt op het DNA. Dus dat kan je doen als alternatief. En dan is de vraag nog wel even, wat betekent het als je iets vindt uit een kweek en moet je dat nou per se behandelen? En ik moet zeggen dat ik dit niet helemaal scherp heb, maar ik heb het idee dat we pas vanaf de tweede week daar dingen mee gaan doen. Ja. Maar goed, dat hebben wij heel mooi in ieder geval in ons interne protocol staan. Dus,
wij hebben ook altijd mooie hulp van de microbiologen, ongetwijfeld.
Absoluut, absoluut.
Ja. Duidelijk. Nu blijkt, horen we aan het einde van week 1 van haar echtgenoot, dat mevrouw allergisch is voor penicilline.
Ja.
Ja, dan is de vraag, hadden we dat geweten op dag 1? Was ons antibiotisch beleid dan anders geweest? Mevrouw heeft, voor zover wij hebben gezien in de opname bij ons, geen anafylactische shock doorgemaakt.
Maar ja, of dan, misschien wel gedaan aan.
Ja. Maar dan nog, was het beleid anders geweest als we dit hadden geweten?
Nee. Iets genuanceerder. Kijk, we weten dat heel veel mensen denken dat ze penicilline allergieën hebben. Ik bedoel, dat is de meest voorkomende allergie. Maar we weten ook van 9 van de 10 dat ze helemaal niet allergisch zijn voor penicilline, als je dat dan verder gaat onderzoeken. En hoe komt dat nou? Is die mensen die krijgen, als kind bijvoorbeeld, antibiotica. En die hebben dan een rash erbij. En wordt gezegd, dat is de penicilline. Maar ja, je kan een soort van viraal exantheem krijgen, dus een virale infectie. Heb je wat roodheid op je huid? Ja, is dat dan een gevolg van de penicilline of is dat gewoon een gevolg van de infectie die je had? Mm-hmm. En dat is vervelend omdat je bijvoorbeeld op OK ga je tweede keuze antibiotica geven. En er is een reden dat tweede keuze antibiotica tweede keuze zijn, is omdat ze minder goed werken of meer bijwerkingen hebben. En ik denk op elkaar is het alternatief is clindamycine. En clindamycine dekt meer anaerobe. En dan zie je dus meer clostridium-infecties. Mm. Dus voor de patiënt is dat niet goed. Ja. Dus waar moet je over nadenken op het moment dat mensen dat zeggen? Je moet eigenlijk een betere anamnese doen. Dus je moet het hebben over hoe lang na het innemen van antibiotica zijn klachten ontstaan. Wanneer heeft dit zich voorgedaan? Wat het grappige is, dus ook als je, dus het maakt ook uit wat het is. Dus als het een beetje een rash is, dan ben je er al minder van onder de indruk. Maar als iemand zegt, poes naar de spoed en ik heb adrenaline gehad, dan wordt het al wat spannender. Maar ook daar moet je eigenlijk rationeel mee omgaan. Want wat weten we van de allergologen, is dat die reacties zijn type 1 allergieën. En die worden minder met verloop van tijd. Dus na 10 jaar heeft nog maar 80% niet meer die reactie op dat antibioticum. Dus ook al heb je een bewezen anafylactische reactie, na 10 jaar heeft 80% die niet meer. Dat is wel iets wat je mee moet nemen. En het probleem is dat over het algemeen mensen zeiden, we doen toch maar keuze 2. En je ziet dat de afgelopen jaren, in de New England en in de Lancet staan daar 2 reviews over deze antibiotica-allergie. Er begint wat meer antibiotic stewardship te komen. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Dus er is wat meer aandacht voor. En ook de Nederlandse SWAB heeft afgelopen jaar een richtlijn gepubliceerd, waarin ze het dan hebben over, hoe moet je hier nou mee omgaan? En de basis daarvan is dat de vraag is, waarom heb je een allergie op antibiotica? En die penicillines, die hebben een gemeenschappelijk afbraakproduct. Daar kan je allergisch voor zijn. En ze hebben, en dan wordt het een beetje complex, om je eigen plaats bij hebben, iets te noemen een R1-zijketen. En die R1-zijketen die varieert een beetje tussen bijvoorbeeld penicilline en amoxicilline. En als je dan kijkt naar die cephalosporines, die lijken er onwijs veel op. maar de R1-zijketen, dus die hebben ze als enige gemeen. Dus dat gemeenschappelijke afbraakproduct hebben ze niet. Dus als je een penicillineallergie hebt, dan is alles in de penicillinegroep zou mogelijk een reactie kunnen geven. Ja. Maar het enige wat in die cefalosporinegroep een reactie kan geven, is die R1-zijketen.
Duidelijk, ja.
En daar heb je tabellen voor. Dus okay. Je kan kijken wat de kruisreactiviteit is. Maar goed, je hebt ook geen zin om, als je op zo'n shockroom staat... Nou, je moet er misschien even over nadenken. Er moet wel snel antibiotica in, maar misschien niet zo snel. En dan heb je eigenlijk een soort stroomschema. En wat zegt dat stroomschema nou? Je kijkt eerst naar wat voor type reactie heb je gehad. Mm-hmm. En als je dan een immediate type reaction hebt gehad... dan is de vraag even, hoe lang is dat geleden? Waarom is dat belangrijk? Heb ik het net over gehad. En als je een ernstige reactie hebt gehad, dan zeggen ze... penicilline moet je niet geven. Dingen met dezelfde zijketen, dus cefalosporines met dezelfde zijketen, moet je ook niet geven. Maar alle andere beta-lactams kan je prima geven. Dus dan moet je eigenlijk kijken of ceftriaxon, als je dat wil geven, die zijketen deelt met penicilline, waar die patiënt een mogelijke reactie op heeft gehad. Ja. Als hij al een serieuze reactie heeft gehad, als hij een rash heeft gehad. En dat zijn de meeste van deze patiënten, zegt de richtlijn, mag het gewoon geven. Punt. Dan hoef je daar eigenlijk niet eens over na te denken. Dus dat is erg interessant. En ik denk dat, maar goed, dan als je kijkt, en dat is heel erg interessant als je een plaatje hebt, naar de structuurformule van die antibiotica, dan zie je bijvoorbeeld carbapenems. Dat zijn een beetje onze escape antibiotica.
Is dat de meropenem?
Sorry. Okay. Ja, dat is de meropenem. Uh-huh. En die hebben een koolstofatoom, vandaar dat ze carbapenem heten. Dus die hebben een net iets andere ring. Dus die hebben bijna ook geen kruisreactiviteit. Nou goed, er zijn allerlei schema's voor. Ik denk de bottom line is, we moeten er iets kritischer over nadenken. En dat is ook wat in eigenlijk al deze richtlijnen staat. En je ziet dat er nu meer aandacht voor is in de vorm van wat artikelen en een richtlijn vanuit de SWAP in Nederland over hoe we hiermee om moeten gaan.
Ja, duidelijk. Voor de mensen die nog luisteren naar dit ingewikkelde verhaal. Nee, het was heel duidelijk hoor. Ik vraag me dan nog af, hoe lang moeten we nou doorgaan met antibiotica? Want je hoort natuurlijk altijd om resistentie te voorkomen moet je zo'n kuur afmaken. Ja. Maar soms ook best wel vaak bij ons op de IC dat we na 1 of 2 dagen zeggen, we stoppen toch weer met dit antibioticum. En dan denk ik altijd, ik heb altijd vroeger van de huisarts geleerd, je moet je kuur afmaken. Ja. Hoe zit dat nou precies?
Dat is een hele moeilijke vraag. Kijk, wat wij doen op de IC is ook net iets anders dan de huisarts doet. Hè? Dus als de huisarts een pneumonie heeft en die hoeft niet in het ziekenhuis opgenomen te worden, dan weet je dat je die met amoxicilline dekt. Mm-hmm. En dat moet je dan uitnemen. Ik weet niet hoe goed, omdat ik heb geen idee van de trials zijn of er nou RCT's zijn naar 5 versus 6, 6 versus 7 dagen. Dat laat ik even in het midden. Mm-hmm. Wat we in de IC doen is natuurlijk net iets andere context. Er zijn patiënten die heel erg ziek zijn. Dus we kunnen het risico niet nemen dat we miszitten. Dus we beginnen heel breed. En dan wil je eigenlijk op basis van kweken wil je versmallen. Dan zijn er daarna is de vraag, stel je hebt een IC-pneumonie. In principe behandelen we 5 dagen. Er zijn wat studies gedaan, een bekende trial, de Stop It trial, naar buik- of abdominale infecties. Stel je hebt een darmischemie en je hebt een secundaire peritonitis. Die behandel je dan met ceftriaxon, metronidazol. En dan hebben ze gekeken, moet je dat 4 of 10 dagen doen? En dan zie je eigenlijk dat er geen verschil is tussen het oplossen van de infectie. Het enige wat je ziet, en ook niet of de infectie meer terugkomt. Het enige wat je ziet is dat je het langer uitstelt. Dus wat je doet is je stopt de antibiotica. Dan wordt een patiënt soms weer zieker en dan blijkt hij toch ergens een absces te hebben. Als je langer antibiotica geeft, kan je dat moment langer uitstellen. Maar dat betekent dus ook dat als je... je kan na 4 dagen stoppen. Dan kan je op 5 scannen of 6 en een drainer instoppen. Of je kan 10 dagen behandelen en dat op 12 doen. Dus ik denk voor de standaard... Want alles is natuurlijk aan nuance onderhevig. De standaard abdominale infectie dat je 4 dagen moet doen. En dan scannen op het moment dat de patiënt weer zieker wordt.
Duidelijk. Oké. Ja, prima. Nou, dan nog heel even een klein stukje over de toekomst van de antibiotica. Ja, ik hoor wel eens dat, dat we een beetje aan het einde zitten van het tijdperk dat er steeds nieuwe antibiotica bijkomen. Dat heeft ook volgens mij met de farmaceutische industrie te maken. Zou jij daar kort wat over kunnen vertellen?
Ja, en dus wat je ziet is dat die Alexander Fleming ergens, 1920-30, ziet dat er wat schimmels groeien. Dan begint de hele era van de antibiotica. En dan zie je dat vanaf 1950, 60, er in vlot tempo allerlei antibiotica de markt op komen. Dus bijvoorbeeld ciprofloxacine komt uit die tijd. En dat meropenem, dat is ergens 1970 of 1980. Dus dat zijn eigenlijk vrij oude middelen. En we gebruiken dat als een soort van escape antibiotica. Maar dat zijn helemaal geen nieuwe middelen. Dat zijn echt hele oude middelen. En dat is prima, want die werken hartstikke goed. Maar je ziet dat eigenlijk vanaf 1990 dat er niet echt meer nieuwe antibiotica bijkomen. En dat wordt dan in de literatuur wel de discovery void genoemd. En dat is een probleem. En waarom is dat een probleem? Omdat je dus nu, weer even terug naar Griekenland. Je hebt mensen met hele complexe infecties. En wat we gaan doen is, we gaan hele oude antibiotica, dus bijvoorbeeld die colistine, die zit in de STD, dat zijn we ooit IV gaan geven. Maar dat is een soort van chemische nefrectomie. dus daarvan hebben we gezegd, moeten we niet meer doen, want dat is niet zo goed voor de patiënten. Maar je staat op een gegeven moment je rug tegen de muur, je hebt geen antibiotica meer om die patiënten te behandelen en dan moet je dus naar dit soort dingen teruggrijpen. Dus daarvoor zou het heel mooi zijn als we nieuwe antibiotica ontwikkelen. Het probleem is een beetje dat als we rationeel met die antibiotica omgaan, is we weten hoe meer we het geven, hoe meer antibiotica druk we hebben, hoe groter de kans op resistentie. Dus als je nu een nieuw antibioticum ontwikkelt, en er zijn er wel, ik heb toevallig even opgezocht voor deze podcast. Ik zag ergens in 2019 waren er 15 in clinical trials, waarvan er 2 van grote farmaceuten zijn. En je kan je voorstellen dat als je heel veel geld stopt in de R&D van een nieuw antibioticum, en je gaat dat vervolgens op de plank laten liggen en alleen in het uiterste geval gebruiken, ja, dat daar niet zo heel veel geld aan te verdienen valt. Terwijl als je iets hebt wat hier, elke patiënt hier krijgt STD, dus als iedereen 7-taxim krijgt, ja, daar kan je wat op verdienen als je een patent zou hebben. En dat geldt natuurlijk niet. Dus dat is een beetje de lastige spagaat waar je in zit. Ja, wat je dan moet doen is een soort van public-private partnerships. Dus er moet eigenlijk vanuit de Europese Unie in die projecten lopen ook wel. Moet ook geld komen. Dat moet je dan samen met farmaceuten interessant gaan maken om dat te ontwikkelen. Maar de essentie van het verhaal is, als je nu een nieuw antibioticum ontwikkelt, dan moet je dat als reserve-antibioticum houden. Ja. Ja, en daar valt minder geld aan te verdienen dan een pilletje wat je aan elke patiënt kan geven die hartfalen heeft. Aan elke patiënt met kanker die daar goed op reageert.
Ja.
Dus dat is commercieel minder interessant.
Ja, toch droevig ergens dat het zo... we weten denk ik allemaal wel dat het zo werkt, maar toch pijnlijk om het dan weer te horen.
En ik denk een andere oplossing voor het probleem met die multiresistente bacteriën is gewoon minder antibiotica gaan gebruiken. En dat, dat zit ook in de veeteelt of in kippen die massaal antibiotica krijgen. Ja. Die antibiotica die bacteriën kunnen vrij erotisch met elkaar omgaan. Dus die delen hun DNA en dus ook hun resistentiegenen. Dus hoe minder druk we over het algemeen hebben, hoe beter. En de reden dat werkt is, die mutaties die die bacteriën krijgen om die enzymen te produceren die antibiotica afbreken, die kosten energie. Dus je hebt een soort van survival of the fittest. Op het moment dat er geen antibiotica druk is en er is een bacterie die heel veel energie uitgeeft aan het maken van enzymen die die antibiotica afbreken, die gaat niet zo lekker als de bacterie die dat niet hoeft te doen en energie heeft voor vermenigvuldigen.
Ja.
Dus op die manier, dus door slim na te denken over antibiotica en zo min mogelijk te geven, zo snel mogelijk te deescaleren, kan je die druk verminderen en dus ook de resistentie.
Ja, dus snel bloed kweken, snel STD kweken.
Ja.
Zodat we direct kunnen gaan versmallen.
Ja, en zoveel of zo min mogelijk dingen als meropenem gebruiken. Kijk, als het moet, moet het. Maar we moeten er niet te makkelijk mee zijn.
Ja, ja. Nou, voor de luisteraar die in spanning zit, de patiënt heeft na het uitstekende antibiotisch beleid van Jeroen de IC verlaten en is inmiddels weer aan het werk thuis. Dus nou, een beetje goed nieuws. Jeroen, had jij verder nog iets om toe te voegen aan dit ontzettend interessante verhaal?
Nee, ik hoop dat het een beetje te volgen was. Ik denk dat sommige dingen wat plaatjes verdienen in onze podcast moeilijker, maar...
Ik zal wat plaatjes op de Instagram plaatsen, zeker, zeker, ja. Oké, okay, nou ontzettend, ontzettend bedankt voor je tijd hier. Ik heb ook weer ontzettend veel geleerd. Ik vind het altijd een beetje een mystiek onderwerp, die antibiotica, met al die verschillende termen. Maar ik denk dat je voor mij zeker heel veel orde hebt geschept. Dus ik hoop voor de luisteraar ook. Nou ja, mochten er nog vragen zijn zoals gewoonlijk, stel ze vooral via Instagram of via de mail of hoe dan ook. En dan zal ik zorgen dat ze bij Jeroen terechtkomen. Nou ja, dus...
of bel je microbioloog.
Ja, je plaatselijke microbioloog. Ja, en niet je hobby-microbioloog. Nee. Ja. Nee, nou, Jeroen, ontzettend bedankt. Een eer deze voorlopig laatste aflevering met jou te mogen doen. Dus,
dank dat je me wilde hebben. Leuk.
Heel leuk. Nou, luisteraar, bedankt. Wees dus niet getreurd. Wellicht komt er in de toekomst nog een aflevering. En anders kan je deze aflevering denk ik wel twee keer luisteren om alle informatie te verwerken. Graag tot de volgende keer.